goedemorgen allemaal bij de vierde uitzending alweer, toch Jeroen?
Mm-hmm.
Ja, vier. Van Bestuur en Economie. We zijn een klein beetje anders begonnen vanochtend. Ik zal jullie even meenemen in het verhaal, want we hebben al studenten die altijd meewerken met de uitzending. En vanochtend waren er twee niet, dus we hebben twee eerstejaars van de gang getrokken uit klas D12. En die zitten nu te helpen. Daar zijn we heel blij mee, maar wij zijn dus iets anders begonnen vanochtend. Maar dat maakt helemaal niet uit, want alles staat nu klaar.
Zo zie je maar dat je altijd jezelf moet melden als er iets aan de hand is, want je collega's wachten op je.
Ja. Nou ja, en we hebben dus gelukkig studenten gevonden die meewerken. En vandaag, Jeroen, waar gaan we het vandaag over hebben?
Hoofdstuk 4, Rijksoverheid, waarbij we vooral kijken naar de uitvoerende macht. Dus in feite de ministeries, oftewel de departementen, welke mensen zitten daar, de ambtelijke organisatie daarachter. Alhoewel we daar in de reader geen aandacht aan besteden, maar in het boek gaat het ook over de ambtenaren. Ook de ZBO's spelen een rol, maar wij gaan vooral kijken naar het spannende spel tussen overheid en parlement. Dat komt nu ook weer terug.
Ja.
En op het einde pakken we heel actueel natuurlijk de rijksbegroting mee.
Ja, Prinsesdag gaan we weer terug. En Rianke, heb jij nog vragen uit jouw klas gekregen bij je SRB-lessen over de cursus als algemeen? Zijn er vragen die echt leven bij de studenten?
Ja, studenten willen natuurlijk weten of wat moeten we allemaal leren en is alles belangrijk en hoe gedetailleerd? Nou ja, we blijven het herhalen. Het is de reader lezen, de podcast luisteren, deze uitzending bekijken. En kom vooral naar het hoorcollege op woensdag in de ochtend of in de middag ben je ingedeeld. Ja. Daar kun je ook je vragen stellen en daar kun je ook testen dus in hoeverre jij de stof machtig bent.
Ja, en voor de studenten thuis ook wel fijn. Zeg maar, je hebt nu 60% gehad. Dit is de vierde uitzending. Dus eigenlijk, ik zeg ook tegen mijn klas, zeg van ja, maar jullie weten eigenlijk bijna, je zit al over de helft van de kennis die je moet hebben. Dus ga jezelf voorbereiden.
Zeker.
Samenvattingen maken, want die meerkeuzetoets, nou ja, 1 november staat die in
het
rooster.
Dan is het zover. En deze week wordt er in de SLB-les ook aandacht besteed aan hoe leer je nou voor zo'n toets zoals deze.
Ja.
Dan moet je ook het boek meenemen dus. Het boek wat jullie dus ook allemaal gelezen hebben, als het goed is, afgelopen weekend of afgelopen paar dagen.
Ja.
En dat moet je ook meenemen naar de SLB-les. En maak er ook gebruik van, want je kan dus ook al leren tijdens die les. En alles telt mee voor het tentamen natuurlijk.
Ja, het spreekwoordelijke stuw meer als je nu iets doet, dat gaat zich opbouwen.
Ja.
En daar proberen we dus eigenlijk ook, nou ja, door die SLB-les van deze week, maar ook door elke week die uitzendingen te doen, om dat stuw meer voor jullie behapbaar te maken. Nou, als er vragen zijn, vorige keer waren er redelijk wat vragen, maar ik denk dat er misschien wel meer vragen zijn, zet ze in de chat, want die komen dan weer hier in de uitzending en dan gaan we die beantwoorden. Wat we nu gaan doen is, we gaan de artikelen bespreken en dus hoofdstuk 4. 3 artikelen en tussendoor nog een Kahoot. Volgens mij is dat het belangrijkste. Dan gaan we beginnen met het eerste blokje. Kijk, de Rijksoverheid. Jeroen, jij had ter voorbereiding van deze uitzending, heb jij nog even naar de vragenlijst van de podcast geluisterd, of doorgenomen?
In de campagne mee.
En is dat dan ook Dijkgraaf bij onderwijs? Zou dat dan ook geen toeval zijn?
Dat zou geen toeval zijn, want D66 wil onderwijspartij zijn, et cetera. Ja. En ik denk dat ook minister Carola Schouten van Armoede, ChristenUnie wil het sociale gezicht laten zien. Hè? Is natuurlijk een van de twee christelijke partijen, dus dan moet je iets meer laten zien dan alleen het feit dat je christelijk bent. Dus zij wilde ook armoede waarschijnlijk heel graag doen. En,
dus er zit wel een beetje een patroon achter.
Ja, maar dat zie je pas achteraf, want we zijn er niet bij. Nee. Dat is een plek waar journalisten niet bij mogen zijn en dat is de verdeling van de portefeuilles.
En je wou nog iets aanvullen?
Ja, want er zijn elk kabinet heeft eigenlijk weer een paar toevoegingen eigen ministeries. Hè. We hebben bijvoorbeeld jarenlang was het milieu apart en toen werd het bij Vrom en toen kwam het weer apart. En nu zie je dat het anders heet, het wordt vaak natuur genoemd. En we hebben nu twee ministeries die zich met natuur bezighouden. Eén is bij landbouw en natuur en visserij, voedselkwaliteit en natuur en stikstof. Het is nu een apart ministerie, nu natuur en stikstof. En daarin ook duidelijk mee wordt gemaakt, dit is een groot thema voor de komende 4 jaar. Armoedebestrijding, wat ik net ook al noemde. Dat is ook een nieuw ministerie. En afgelopen januari werd er nog gereageerd van armoedebestrijding, hebben wij daar een ministerie voor nodig?
Ja.
Inmiddels begin oktober en is dat wel helder.
Ja.
Zo heeft elk kabinet ook weer een beetje een eigen smoel, zou je kunnen zeggen, met eigen ministers.
Nadrukken, accenten die ze willen leggen. Jeroen?
Kleine aanvulling. Ministerie, dan denken studenten dat er een gebouw bij komt. Hè. Het is meer dat er een ministerspost bij komt, hè, inderdaad. Dus dat de ministeries blijven volgens mij redelijk constant, die 12. Maar daarbinnen heb je inderdaad een variatie. Het staat ook niet in de wet hoe ze moeten heten. Dus je kunt inderdaad vrij spelen met nieuwe namen. Armoede is er inderdaad bijgekomen, stikstof is erbij gekomen, energie is erbij gekomen. En op andere verdwijnen dan weer, die komen dan wat terug. Dus dat mag ook allemaal. En het heeft, in wat jij zegt, te maken met de politieke kleur. Hè? Dus je ziet inderdaad ook op wethoudersniveau, bij de gemeente hebben we ook vorige week gezien dat de linkse partijen graag gezondheidszorg willen en sociale zekerheid en cultuur en jeugd. En de rechtspartijen willen graag infrastructuur en economische zaken, toerisme en dergelijke. Dus dat is, het is niet per se noodzakelijk, maar het is wel begrijpelijk dat dat zo gaat.
Ik wil even naar een minister die we de afgelopen paar jaar heel veel gezien hebben. Is veel in het nieuws geweest en is inmiddels nog steeds veel in het nieuws. We gaan even kijken naar Hugo de Jonge.
Een eigen huis. Woningtekort.
Woningcrisis.
De huizencrisis.
Woningcrisis.
De woningnood.
Een huis. Een huis. Wie helpt ons aan een huis?
Sinds de Tweede Wereldoorlog is een dak boven je hoofd niet zo moeilijk geweest. Die huizenprijzen die schieten door het dak heen. Huren dan. Veel succes. Voor een sociale huurwoning kan je rustig 10 jaar in de wachtrij gaan staan.
En particulier wonen, dat gaat hem ook niet worden met mijn inkomen.
Ik ben ongeveer 30 keer afgewezen voor een huurwoning.
En mijn woning gaat gesloopt worden. Ik sta eigenlijk op het randje dakloos zijn.
Uit de nieuwste cijfers blijkt dat de gewone huizenkoper op de overspannen huizenmarkt er nauwelijks nog tussen komt.
De goedkopere woningen die worden onmiddellijk verkocht aan de investeerders.
En dat levert gewoon Beeld West tevreden op.
De huizenprijzen in Nederland zijn opnieuw fors gestegen, ondanks de coronacrisis.
Ik heb heel veel problemen gehad met mijn huisbaas, die maar de huur blijft verhogen.
Ik zit nog steeds in dat overbetaald kamertje van 12 vierkante meter.
En dat vind ik afschuwelijk. Het maakt mij erg boos.
Ja, minister De Jonge, we zien u hier eigenlijk weer voor het eerst in lange tijd. Daarvoor ging het altijd over die andere crisis waar we nu zo weinig meer over horen, corona. Hoe gaat het eigenlijk met u?
Goed. Ja? Goed. Ja, dat is natuurlijk een hele heftige tijd geweest voor heel veel mensen in Nederland. Maar zeker ook voor mij en voor mijn gezin. En het is heel fijn om toch wel die stap gemaakt te hebben naar weer een andere rol. Het is wel een hele gezonde stap geweest, denk ik.
Nou ja, een gezonde stap. Het is ook nog een stap waarvan je denkt, dit is wel het grote probleem waar nu een oplossing voor gevonden moet worden. Dus het is wel weer een portefeuilletje.
Zeker. Nee, er is een hele hoop te doen.
Er is een hele hoop te doen, zijn laatste woorden. Het eerste artikel heeft als titel: tekort aan inhoudersdeskundige vakministers kan kabinet Rutte gaan opbreken. Financieel Dagblad, 8 januari. Dus eigenlijk voordat de energiecrisis en de stikstofcrisis echt heel groot werd. Maar Jeroen, die titel: inhoudersdeskundige vakministers. We zien hier Hugo. Kan je daar een koppeling tussen maken?
Nou kijk, als je het boek goed gelezen hebt, en we hopen natuurlijk dat studenten dat doen, dan heb je kunnen lezen in de laatste paragraaf dat er allerlei veranderingen gaande zijn, trends, ontwikkelingen in het politiek-ambtelijke systeem. En een van die trends is dat van topambtenaren, dat heet dan de Algemene Bestuursdienst, dat daarvan verwacht wordt dat die mensen om de 5, 6 of 7 jaar, ben ik even kwijt, doorstromen naar een ander ministerie, andere afdeling, ander departement. Dus blijkbaar is hun achtergrond als jurist of als geograaf of als historicus of medicus niet zo belangrijk. Het zijn ook vaak natuurlijk bestuurskundigen die dat ook meer. En dan het gaat er dus om dat je juist flexibel bent, dat je niet vastzit. Dat heet verkokering, dat je niet opgesloten raakt in je eigen kleine wereldje. En ik begrijp ook wel persoonlijk, maar dit is ook een mening, hè? Dit is een column natuurlijk. Dus ik persoonlijk denk dat inderdaad wel niks mis is met een minister die niet zo heel veel afweet van de inhoudelijke zaken van zijn of haar departement. Maar dat je heel goed kan leiding geven. En dat bovendien veel problemen in deze tijd zijn natuurlijk multidisciplinair. Ja. Heel veel problemen, energie bijvoorbeeld, het heeft zoveel raakvlakken. Dus, maar goed, dat is een mening hoor. Maar dit is wel een discussie in het boek van is het goed of slecht dat topambtenaren en bewindslieden niet meer vanuit hun eigen vak ergens zitten, maar puur als dat ze gewoon een goede leidinggevende zijn.
Maar Hugo is dus eigenlijk een voorbeeld, Janneke, van een minister die gewoon van departement wijzigt, van portefeuille wijzigt. Is hij dan eigenlijk misschien gewoon op zoek naar een crisisdepartement? Zou dat een bewuste keuze van hem zijn geweest?
Nou, van minister De Jonge kun je in ieder geval zeggen dat hij daar niet bang voor is. Nee, hij schuwt de lastige kwesties niet. Misschien wordt hij door zijn partijgenoten of door anderen naar voren geschoven op die plek, omdat hij dat goed managed CDA. In de ogen van de ambtenaren of goed managed in de ogen van de partijen. Ja. Of je dat ook doet in de ogen van het grote publiek, dat merken we dan bij de verkiezingen uiteraard. Ja. Maar ze hebben wel vertrouwen in zijn capaciteiten. Hoewel hij best wel wat kritiek over zich heen heeft gehad in de coronacrisis, zetten ze hem toch weer op zo'n post.
Dus, dus hij mag sowieso... Hoe werkt dat met ministers, zeg maar, of ze blijven in een nieuw kabinet? Is dat automatisch zo of hoe wordt dat geregeld?
Nou, ten eerste is het de wens van de man of vrouw zelf. Hè? Ja. Wil ik door, is de vraag. En op dezelfde plek of op een andere plek. Ja, dit is ook weer iets in die formatie wat afhangt van de verkiezingen, de uitslag. Hoeveel ministers kan een partij leveren binnen het kabinet? En wie is er waarvoor gewenst? Het voor veel factoren afhankelijk, voor journalisten lastig zichtbaar.
Ja, dus dat hebben we eigenlijk niet. We moeten wachten tot de Bardes-foto voordat we precies weten wie waar staat.
Ja, er lekt altijd wat uit, hè. Ja. Maar er waren toch nog best wel een paar verrassingen. Dat minister Kuipers zou komen, dat was wel in de lijn
had
de verwachting.
Had hij publiekelijk ook gezegd dat hij dat wel wou?
Exact, maar Robert Dijkgraaf, dat was echt een verrassing voor velen. Want mensen wisten ook niet dat hij daarvoor in was, zeg maar. Die had een hoge...
welke partij, was ook nog de vraag.
Exact, die man had een hoge functie aan de universiteiten in Amerika.
Ja, Preston.
Hij heeft geen noodzaak, zeg maar, om carrière technisch om dit te doen. Hij doet het echt omdat hij daar belang van in ziet. Ja, dat is een...
Dat is ook een mooie...
Dat is mooi,
mooi om zo iemand ook in het...
Hij heeft morele ambitie.
Ja. De vraag bij het artikel...
Nou, ik zit even kijken. Ik begrijp ook wel anderzijds het standpunt van het Financieel Dagblad. Ik dacht dat het hoofdredactie is.
Ja.
Begrijp ik ook wel. Want wat zij zeggen, dat klopt natuurlijk ook wel. Dat als je als minister heel weinig verstand van zaken hebt, als je binnenkomt en na 1 jaar formatie hou je nog maar 3 jaar over. Dus je bent niet 4 jaar minister, maar 3 jaar. En die krijgt dan te maken natuurlijk wel met ambtenaren die voor een deel wel beleidsambtenaren zijn, die alles afweten van die portefeuille. Ja. En als je dan als minister daar helemaal niks van af weet, van infrastructuur of van water of van woningnood of zo, is de kans groot dat jouw ambtenaren jou piepelen, dat jouw ambtenaren jou eigenlijk gewoon toch te makkelijk kunnen duwen, kunnen manipuleren, kunnen dwingen, omdat ze zo'n voorsprong hebben op kennis. Dus dat pleit ervoor dat Dijkgraaf bijvoorbeeld, of Kuipers als vakmens eigenlijk, niet overdonderd worden door ambtenaren, de vierde macht, die jarenlang daar zitten. Dus dat is op zich wel een argument voor vakministers.
Ja, ik denk ook aan Duitsland. Die had vorig jaar natuurlijk net wat eerder dan, later dan ons de verkiezingen, maar eerder dan een kabinet. Die waren eerder klaar. En die hadden ook een viroloog op gezondheidszorg. En daar was iedereen lyrisch over. Ja. Dat is een goed idee.
Ja.
Misschien dat ze dat hier in Nederland aan denken heeft gezet.
Wie weet.
Ja. Lubach had ook een mening over de poppetjes op de juiste plek.
Ja.
Gaan even kijken wat hij daarvan gemaakt heeft.
Ja.
Hij heeft voor ons ook de belangrijkste vraag onderzocht. Zijn die ministers, zijn het goede mensen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Even wat pakken.
Oké. Oh, je hebt een heel bord, joh. Wauw.
Moet je kijken.
Oké.
Dat was iemands teen. Kijk, dit zijn alle ministers en staatssecretarissen, althans die ik heb kunnen vinden. En kijk, dit zijn op zich wel goede mensen, maar één probleem. Ze zitten eigenlijk allemaal op de verkeerde plek.
Je bedoelt, ze hadden beter een snackbar kunnen runnen, bedoel je? Hey.
Nee, ik bedoel meer, niemand is minister van het onderwerp waar die het meest verstand van heeft. Dus ik heb iets bedacht. We gaan mensen ruilen.
Oké.
Ten eerste... Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag.
Ja, die zitten een beetje omgedraaid, hè?
Ja, inderdaad. Want Hoekstra zit op buitenlandse zaken en Sigrid Kaag op financiën. Terwijl Sigrid Kaag, die heeft jaren in het Midden-Oosten gewoond, spreekt 6 talen, is heel diplomatiek. En Wopke Hoekstra niet. Dus die ga ik omwisselen.
Ja, maar wacht. Sigrid Kaag die is daar toch al een keer opgestapt vanwege Afghanistan toen.
Klopt. En daarom moet Sigrid Kaag minister worden van buitenlandse zaken min Afghanistan.
Okay.
En daar komt een aparte staatssecretaris voor, kom ik zo op terug.
Oké. En de rest zit ook niet op de goede plek?
Nee, op justitie zitten 2 ministers, Dylan Jezugus en Frank Weerwind.
Mm-hmm.
Maar dat zijn allebei geen juristen. Dat kan natuurlijk niet.
Nee.
Wie is er wel jurist? Wopke Hoekstra. Had je niet gedacht, hè?
Nee.
Dus die haal ik weg bij financiën en die ruil ik met Frank Weerwind. Dus hij wordt van rechtsbescherming. En Frank Weerwind, die is bijna overal burgemeester geweest. Dus die kan prima naar binnenlandse zaken. Is ook fijn. Want Hanke Bruinslot is militair geweest, dus die moet gewoon lekker naar defensie.
Ja.
Kajsa Ollongren gaat dan naar financiën.
Ja.
Maar daar heeft ze geen verstand van. Dus zij moet meteen weer ruilen met Mark Harbers, want die werkte ooit bij Financiën. Hartstikke idee. Okay. Het allerbelangrijkste ministerie is Klimaat en Energie. Want daar wordt nu besloten hoeveel Nederlanders de komende winter gaan doodvriezen. Ja. En ik wil niet iedereen heel bang maken, maar daar zit nu Rob Jetten. Die gaan we geruisloos omruilen met Robert Dijkgraaf. Dat is een geniale natuurkundige. Die weet gewoon echt wat energie is.
Ja, tuurlijk. Ja.
En Rutte?
Ja, Rutte is natuurlijk een beetje pijnlijk, want die is premier. Maar ja, dat kan hij eigenlijk niet zo goed. Nee. Maar hij is ook leraar maatschappijleer. Dus misschien moet hij dat eens proberen op onderwijs. En dan hebben we Rob Jetten, die wordt dan premier. Ja, dat is misschien niet zo'n goed idee.
Nou, hier zien we dus in ieder geval de mening van Lubach. Zit er wel wat rake vergelijkingen in die hij maakt. We gaan inhoudelijk gaan we het er niet over zeggen. Maar Jeroen, jij wou nog iets zeggen over de bestuurscultuur?
Ja, we hebben dit natuurlijk al besproken, dus dat gaan we niet over doen. Maar bestuurscultuur is een begrip dat vaak wordt genoemd. En ja, dat van Rutte 4 verwacht werd, het nieuwe kabinet, dat er een nieuwe cultuur is. Dat is een heel vaag begrip natuurlijk. De aanleiding was het gedoe met de toeslagenaffaire en het afnemende wantrouwen. Dat is vrij structureel in feite. Maar niemand komt eruit hoe dat dan moet. Want kijk, iedereen denkt dat het dan transparant zou moeten. Hè, als het gaat om bijvoorbeeld inderdaad van welke minister komt op welke plek. Dat soort formatiespelletjes. Maar ja, ik persoonlijk denk dat dat een misverstand is. Want transparantie, dat kan vaak niet natuurlijk. Hè. Zeker niet in een coalitiekabinet waarbij je afspraken moet maken. Dus ik ben heel benieuwd wat er terecht komt van die bestuurscultuur. In de zin van transparant zijn.
Is er niet één maatregel dat ze nu alle notules van de ministerraad openbaar maken?
Nee, dat blijft
na 25 jaar.
Maar ze wel bepaalde natuurlijk.
Nee, de besluiten worden bekendgemaakt.
Ja, en de voorstellen die de ambtenaren doen, die laten ze nu soms ook zien.
Ja, kijk, dat zie je ook in de readerijs. Kijk, ambtenaren voelen zich natuurlijk heel erg kwetsbaar. En willen natuurlijk niet als ze met een heel gewaagd voorstel komen. Nee. Ja, bijvoorbeeld bij de gezondheidszorg als het gaat om bijvoorbeeld wie mag wel of welke behandeling ga je wel of niet vergoeden. Weet je, dat soort taboeachtige onderwerpen. Ja, geen enkele ambtenaar durft weer met dat soort idee te komen als hij weet dat straks via een WOP-voorstel, een WOP-verzoek, met man en paard wordt genoemd en dat misschien straks ook een aantal mafketels hem persoonlijk of haar persoonlijk gaan bedreigen en zo. Dus je moet er heel erg oppassen, denk ik persoonlijk, met die transparantie. En ambtenaren, wil je gewoon een goede creatieve discussie hebben met nieuwe ideeën, dan moet dat achter gesloten deuren denken. Dus ik denk dat die cultuur niet zo heel erg gaat veranderen persoonlijk.
Oké. Volgens mij, we eindigden net een stukje met Lubach, wat ging over Mark Rutte. En nou ja, of hij het goed doet of niet. We gaan naar het volgende artikel, want dat gaat ook een beetje over kabinet versus parlement. Ja, dat is de afrekencultuur, Jeroen. Het artikel gaat eigenlijk in op, als titel, afrekencultuur verlamt politiek. We gaan straks kijken naar hoe het de afgelopen paar weken in de Kamer ging. Maar kan je iets algemeens zeggen over de afrekencultuur?
Ja, kijk, het bijzondere is, dit artikel is van 16 juni 2020, dus 2 jaar geleden, ver voor de toeslagenaffaire. Dus dit leeft er heel erg lang. Kijk, waar het eigenlijk om gaat, is dat, ook dit is trouwens wel een toch wel vrij objectief, de Raad van State heeft daar een oordeel over, ongevraagd advies, hè, dat mogen ze doen.
Wie zijn de Raad van State?
Ja, die hebben een dubbele pet op. Hè. Dat is de belangrijkste adviseur van de overheid, die alle wetsvoorstellen van advies moet voorzien, maar die ook ongevraagd advies mag geven. En daarnaast hebben ze nog een aparte afdeling die zorgt voor de hoogste instanties van bestuursrechtszaken, waar we over 2 weken over gaan praten.
Ja, ja, ja.
Maar die Raad van State vindt dus inderdaad dat er te veel, dat de Kamer, dus het parlement, vooral de Tweede Kamer, heeft te veel last van scoringsdrift. Dat wil zeggen dat je snel je punt wil maken, terwijl je weet dat wat je vraagt in een motie of zo eigenlijk waarschijnlijk helemaal niet haalbaar is. Dus dan wordt te veel op de korte termijn gescoord om leuke filmpjes voor je social media bij te
kijken. Die gaan we zo nog
gaan we zo meteen zien waarschijnlijk. Maar ook de regering, de uitvoerende macht, maakt ook fouten. Bijvoorbeeld dat ministers de neiging hebben om verantwoordelijkheid af te schuiven, te veel. Ik persoonlijk begrijp het al een beetje, want we hebben net gezien dat ze een hele zware taak hebben. Maar goed, ze schuiven af, zowel op ambtenaren, op onderzoekscommissies. Ja. Denk bijvoorbeeld aan meneer Remkes, die overmorgen met een advies komt. Dus afschuiven op buitenstaanders die dan moeilijke knopen moeten doorhakken. Maar ze schuiven ook te veel af op de ZBO's, de zelfstandige bestuursorganen. Als je het boek leest, dan word je er een beetje moedeloos van. Want er zijn er honderden, die hoef je vooral niet allemaal te kennen natuurlijk. Die zijn ontstaan door de privatisering, beter gezegd door de verzelfstandiging. En het doel was...
Wanneer was dat?
Jaren 80, 90. Ja, het is nu een beetje over, hoor, want het is neoliberalisme wordt dat vaak genoemd. Alles naar de markt, een beetje spijt van.
Maar zien we nu op de energiemarkt bijvoorbeeld.
Precies. Terwijl eigenlijk die ZBO's is natuurlijk geen markt. Hè? Dat blijft wel overheid, alleen ze hebben een eigen meer grotere zelfstandigheid gekregen. Ze hebben ook eigen bevoegdheid om bijvoorbeeld dwingende dingen op te leggen. En het idee was dat zij als uitvoerende dienst, denk aan Duo en UWV en dergelijke, gewoon iets meer ook zakelijk bedrijfsmatig dingen kunnen aanpakken. Maar dat werkt niet goed, want de minister blijft in de praktijk toch wel degelijk verantwoordelijk. Dus die, als er iets misgaat met Duo of UWV vader ook, dan wordt de minister aangesproken. En daar heeft hij geen zin in. Dus hij of zij probeert het dan volgens de Raad van State toch te veel af te schuiven. Dus dat zijn twee probleempjes. De Kamer wil te veel scoren en ministers nemen te weinig verantwoordelijkheid.
Oké. Sowieso zien we dat op dit moment ministers vaak in het nauw komen door actualiteiten. Waar, nou ja, wat jij zegt, Jeroen, dat ze proberen het af te schuiven op andere instanties. Nou, Mark Rutte is eigenlijk... Ja, wat is de rol van Mark Rutte in het hele verhaal, Rianneke?
Hij is de lijm, als het goed is. Dus de verbinder tussen alle ministers en dus ook eigenlijk tussen al die politieke partijen die ministers vertegenwoordigen. Primus inter pares heet dat in het Latijn, eerste onder de gelijken. Dus hij is niet de baas van het kabinet, maar als het goed is hij de lijm.
Ja, en hij moet tegenwoordig regelmatig opdraven om te laten zien hoe het kabinet functioneert. Dat heeft ook invloed op het vertrouwen. We gaan even kijken naar wat er op dit moment het vertrouwen zegt. Dat is het filmpje Vertrouwen in Rutte.
En dan gaan we door naar Fons Lambi in Den Haag. Want Fons, er is nieuws over de minister van Landbouw, Henk Staghouwer, die we net zagen. Vertel me Fons, wat is het nieuws?
Ja, we verwachten elk moment een verklaring van de minister van Landbouw, van Henk Staghouwer. En wij horen dat hij daar zijn aftreden bekend gaat maken, dat hij opstapt als minister. Er was de afgelopen weken en maanden behoorlijk wat kritiek op het functioneren van Staghouwer. Met name in het stikstofdossier. Want Staghouwer was de minister die de boeren weer perspectief zou moeten bieden als minister van Landbouw. Die weer met een goede toekomstvisie voor de boerenstand zou moeten komen. En daar kreeg hij veel kritiek op, gezien alle protesten in het stikstofdossier. Daar zag je toch dat niet helemaal goed functioneerde. Er kwam namelijk wel die harde boodschap richting die boerensector over dat stikstofbeleid, maar er kwam eigenlijk niks van toekomstvisie of perspectief. We kijken nu naar het ministerie van Landbouw en daar komt Henk Staghouwer nu met een statement.
Goedenavond. Toen ik aantrad als minister, wist ik dat we voor enorme opgaven staan in de land, tuinbouw en in de visserij. En dat het nodig is om met de sectoren naar de toekomst te kijken.
Nou, we gaan zo nog wel even naar Mark Rutte kijken. Maar dit is een voorbeeld van zo'n vakminister, Jeroen.
Precies, dus dit laat toch wel zien dat inderdaad ministers die niet stevig in de schoenen staan. Ja, ik voel misschien dat ik moet oppassen met een oordeel, dat heb ik helemaal niet. Maar nee. Je kunt vermoeden dat hij waarschijnlijk toch te weinig doortastend was. En ook te weinig duidelijk met een visie had om zijn rol goed te kunnen vervullen. Dus terwijl hij wel de achtergrond heeft van de landbouw, of als werk weet. Dus dit is inderdaad wel een pleidooi voor een krachtige minister die niet per se veel af weet van zijn of haar gebied, maar die wel toch durft knopen door te hakken en met heldere verhalen komt. En dat is toch bijna misgegaan.
Ja. Deze week krijgen we te horen wie de nieuwe minister van Landbouw wordt. Hè?
Want de ChristenUnie mag weer zelf iemand aanwijzen.
Ja, exact. Want dat was de partij die ook deze persoon heeft geleverd. Hè? Dus zij mogen zeg maar, hem vervangen. Vanuit eigen gelederen, als ze dat lukt. Maar ze kunnen ook altijd iemand erbij halen van buitenaf als het nodig is. Hè. Dat is in de coronacrisis ook een keer gedaan. Het was een PvdA-minister. Was actief in een kabinet waar de PvdA niet eens was. Ja. Maar puur vanwege de kwaliteiten en doortastendheid binnengevlogen. Dus een voorbeeld van als het... Als het moet,
dan kan heel veel.
Of je kunt ook mensen vragen om snel nog lid te worden van jouw partij.
Dat is ook gebeurd. Ja. Vorige week toch, onze... Berdien van de gemeenteraad, die is lid geworden van D66 om uiteindelijk in de gemeenteraad te komen voor die partij in de gemeente Utrecht. Oké, dus er is wat onrust, ook in de maatschappij. En Mark Rutte heeft een interview gegeven bij Op1. We gaan even kijken wat daar gezegd werd over de politieke situatie.
U laat het woord zelf vallen, vertrouwen. En het vertrouwen, meneer Rutte, is gewoon in alle eerlijkheid niet best.
Vertrouwen in Rutte is niet hoog, zelfs erg laag.
3,3, dat is echt vernietigend laag.
Misschien wel historisch laag.
Bijna niemand gelooft dat dit kabinet al deze crisis de komende maanden effectief zal kunnen aanpakken.
Het ziet er natuurlijk allemaal niet heel rooskleurig uit.
We vinden het kabinet veel te laat.
Te laat?
Ja, zeker te laat.
Veel, veel te laat.
Het vertrouwen is helemaal weg.
Wij hebben heel vertrouwen. En,
Nou, dit is een onderzoek geweest, 3,3, laagste cijfer ooit. Ja. Rianneke?
Ja, daar kun je je aantrekken. Dat moet je ook doen, denk ik. Maar van de andere kant moet je ook niet al te veel waarde aan hechten. Want Kim Jong-un, de grote leider van Noord-Korea, die heeft waarschijnlijk een rapportcijfer 10 of iets wat dicht in de buurt komt. Dus Nederland is ook vrij om te kunnen reageren op een minister-president. En dat doen we dan ook massaal. Hè? Dus ja. Dat gaat altijd een puntje extra af, puur omdat het kan. Omdat het wel lekker is om iemand weg te zetten met een slecht rapportcijfer.
Ja. En we zitten in hele lastige tijden.
We zitten in lastige tijden.
We zien het ook om ons heen in Engeland en in Duitsland. Je ziet dat op dit moment regeringen en besluiten die gemaakt worden. Ja, die snijden altijd ergens. Doen ergens pijn. Dus dan zie je eigenlijk dat het daalt. Jeroen, jij zei vanochtend voordat we met de uitzending begonnen. Zei jij dat je vindt eigenlijk dat we ook moeten stoppen met zeuren.
Ik ben een beetje bang dat media vaak ook al bijvoorbeeld bij een Voxpop toch vooral de negatieve geluiden eruit halen. Maar goed, dit is dan wel een statistisch onderbouwd cijfer, neem ik aan. Ja, ik persoonlijk, voor wat het waard is, vind het ook wel een beetje jammer dat toch een land wat in principe zo goed functioneert, dat we dan met z'n allen zo chagrijnig zijn. Daar word ik toch een beetje moedeloos van. En gelukkig zie je vaak als het bij verkiezingen komt, dat mensen dan toch in het algemeen iets verstandiger worden als het ware. En dat al die peilingen helemaal niet kloppen met de keuze voor nogal radicale partijen. Dat dan toch weer dat midden normaal gesproken genoeg stemmen krijgt om op de oude manier door te kunnen gaan. Dus ik vind het persoonlijk wel spijtig. Je ziet ook dat mensen vaak behoefte hebben aan een babbeltje moet hangen eigenlijk. Hè? De schuldvraag en zo. Ja. En dat spijtig vind ik persoonlijk. Nou,
daar even op inhaken. Ik doe altijd de voorbereidingen voor deze uitzending. Jeroen zegt het balletje moet hangen. Ik wou eigenlijk
Babbeltje.
Een babbeltje moet hangen. Maar wat ik eigenlijk... Ik ging voor deze uitzending op zoek naar een fragment om te laten zien... hoe die afrekencultuur dan is. En ik kon werkelijk kiezen uit, ik denk wel 35 fragmenten, maar alleen al oud-Kamervoorzitters, Twitter, discussies in de Kamer, van alles. Uiteindelijk hebben we één fragment gekozen om in ieder geval die afrekencultuur te laten zien. Maar voordat we dat fragment gaan laten zien, toch ook even de onderlinge discussie die wij dan hebben. Wat ga je laten zien?
Ja, wat ga je wel en niet laten zien? Want... Bijvoorbeeld, het fragment wat je daar laat zien is iets wat uitgezonden is op tv, meerdere malen. En dat ook initiatief is. Het is het moment dat het kabinet opstapt naar de opmerkingen van Thierry Baudet bij de algemene beschouwingen.
Ja.
Dat kun je gerust ook weer laten zien, want daar worden woorden uitgesproken en je ziet een reactie.
Ja.
We hebben het er ook over gehad. Er is afgelopen vrijdag ook aangifte gedaan door twee ministers tegen een Kamerlid, wat overigens heel uitzonderlijk is. Maar dat ging over een tweet... waarin deze twee ministers getoond werden met een nazi-vlag. En dat hebben we even over gehad, moeten we dat dan ook weer laten zien?
Ja.
Maar dat willen wij dus eigenlijk niet weer laten zien. Omdat dat dus hetgeen is waar tegen aangifte is gedaan. Omdat dat dus hetgeen is wat er in de wereld in wordt geslingerd naar onze mening. Ja. En ook de mening van deze twee ministers niet juist is. En tendentieus en opruiend. En nou ja, goed, laat daar vooral de rechter ook een uitspraak over doen. Dus zo zie je, wij hebben journalistieke discussie gehad en die zullen op alle redacties plaatsvinden. Zetten we er een foto bij van die tweet of niet? Laten we zien wat er gebeurd is of soms vertellen we het alleen maar. Omdat het beeld nog altijd heel heftig kan zijn.
Ja, waar we het ook over gehad hebben is het verschil tussen wat in de Kamer is en buiten de Kamer. Als we even jaren teruggaan, Geert Wilders heeft ooit de uitspraak gedaan... Minder Marokkanen. Dat was op een verkiezingsbijeenkomst buiten de Kamer. Nou, heeft daardoor uiteindelijk ook naar de rechtszaak, is een rechtszaak over geweest van of dit nou binnen de vrijheid van meningsuiting valt of niet. En je ziet dus dat er ook een duidelijk verschil is tussen wat er in de Kamer gebeurt en wat er buiten de Kamer
Zeker,
gebeurt.
Zeker, ja. Want een volksvertegenwoordiger zit er om het volk te vertegenwoordigen. En wanneer hij of zij in functie is, tijdens de vergadering, als die aan de gang is, zeg maar, dan mag een volksvertegenwoordiger dus ook wat meer dan dat hij buiten de Kamer mag. En dat geldt nu eigenlijk ook dezelfde kwestie met deze aangifte tegen Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie. Die had buiten de Kamer, op Twitter in dit geval, iets geplaatst wat van jou en mij ook niet geaccepteerd zou worden. Nee. Dan is hij net als wij gewoon weer Nederlands staatsburger en aanspreekbaar op dit punt.
Ja. Ik zie een paar vragen binnenkomen, die doen we zo, want er zijn nu, we gaan eerst even kijken naar wat er in de Kamer is gebeurd vorige week.
In het debat gisteravond suggereerde Thierry Baudet dat Sigrid Kaag een westerse spion zou zijn door haar opleiding in Oxford.
St. Anthony's College staat bekend als de Spy College in Oxford.
U gaat verder.
En dat is waar de Britse geheime dienst mensen recruteerde. Dat is een gegeven.
Gevolg is dat het voltallige kabinet de zaal verlaat en Baudet het zwijgen wordt opgelegd. Terecht, zegt Rutte vandaag.
Wat er gisteravond gebeurde, was een alt-right conspiratietheorie hier de Kamer inslingeren over een collega van mij in het kabinet.
Dit soort verdachtmakingen door Forum linkt Kaag zelf aan de vele bedreigingen die ze krijgt.
En dit soort verhalen, het is gevaarlijk. En ik heb het er al zo lang over en ik weet dat het zo is. En mijn eigen gezin, mijn kinderen, mijn man, die hebben ook een grens ergens bereikt in hun wat zij willen, wat er of gezegd wordt of een angst dat er iets met hun moeder gebeurt.
Oké, vragen komen binnen. We gaan gelijk naar de vraag. Jeroen, waar ligt de grens wat je mag zeggen in de Kamer?
Nou, zoals mijn collega uitlegde, is die behoorlijk opgerekt. Hè? Want het idee is toch dat uitgaande toch van vertrouwen en van een zekere vorm van beschaving die je mag verwachten van mensen die via een politieke partij binnenkomen, dat er het principe is van je mag echt bijna alles zeggen in de Kamer. Dit is natuurlijk een reglement van orde, dat is geen wet, maar het is wel een soort onderlinge afspraak binnen de Kamer. Dus het presidium van de Kamer kan dat reglement veranderen, waarbij je inderdaad als voorzitter dan eerder iemand zijn mond kan snoeren. En er zijn natuurlijk afspraken, je moet bijvoorbeeld altijd via de voorzitter praten, nooit rechtstreeks. Dus er zijn wel degelijk beleefd beschaafdheidsrituelen aanwezig, maar je mag meer, wat al gezegd werd, dan buiten.
Oké.
Waar ligt de grens? Dat is wel een hele goede vraag van een student. Daar heb ik ook thuis gesprek over gehad. Daar hebben wij onderling een gesprek over gehad. Waar ligt de grens? Als er iets bedreigends of mogelijk met bedreiging als gevolg wordt gezegd, dan wordt daar in ieder geval een grens getrokken. Want op zich lijkt die opmerking van Thierry Baudet dat hij vertelt waar mevrouw Kaag gestudeerd heeft, lijkt op zich geen gekke opmerking.
Nee.
Maar als je niet weet wat de lading daarachter is, dat zij dus inderdaad al maandenlang bedreigd wordt door mensen die daar gekke gevolgtrekkingen uitnemen. Ja. Die dus ervan uitgaan dat iedereen van die school een spion zou zijn en een bedreiging voor onze rechtsstaat, et cetera. Als je dat ook weet, dan weet je dat dit een bedreigende opmerking is. Op zich lijkt hij langs het randje te gaan. Dat heeft hij waarschijnlijk ook zo bedacht, dat hij op het randje zit.
Hier heeft hij over nagedacht natuurlijk.
Dat hij echt zo op het randje gaat lopen. Ja. En je kan zeggen, ik zeg toch al alleen maar waar zij gestudeerd heeft. Klopt, in feite zeg je dat, maar de implicatie is veel groter.
Ja, zeker.
Ik las interessant, een van de kranten die ik lees, NRC heeft de Volkskrant, las ik ook een commentaar van iemand die zei van bedreigen, dat is inderdaad, persoonlijke bedreiging is natuurlijk heel fout, maar wat misschien nog meer moet worden verboden is opruien, ophitsen als het ware. Dus dat je gewoon eigenlijk uitspraak doet met tribunalen en zo, waarmee je eigenlijk onze democratische rechtsstaat op het spel zet. Dus dat vond ik wel een goede aanvulling. Dus niet alleen persoonlijk bedreigen, maar ook indirect de slimme oproepen om onze rechtsstaat te ondermijnen, opruien.
Volgende vraag, want we hebben het over scoren. Eén van jullie beiden. Is er een oplossing voor het probleem dat de Kamer wil scoren en de ministers geen verantwoordelijkheid nemen?
Dat zijn twee vragen in één eigenlijk. Hè?
Want dat scoren, dat is al heel lang eigenlijk zo. Alleen het misschien heeft dat ook wat te maken met met het fragmenteren binnen de Kamer.
Precies.
Dat je zoveel...
De kiesdrempel dacht ik meteen, persoonlijk.
Ja, precies. Ja. Want je krijgt zoveel verschillende partijen die allemaal voor hun eigen... de boerenburgerbeweging, die willen allemaal voor hun eigen achterban scoren. Dus dan krijg je eigenlijk steeds meer scoringsdrang, denk ik.
Ik denk met de kiesdrempels als 5% in Duitsland, 3% in België, 4% in Zweden, 10% in Turkije zelfs.
Ja.
Daarmee haal je de kleine partijen, die maken het moeilijk, die zullen moeten samenwerken. Ik denk toch dat in principe grote partijen vaak gematigder zijn en dat daar meer stroming in zitten dan kleine partijtjes die misschien toch iets te veel de waarheid in pacht hebben.
Maar ik ben tegen kiesdrempels.
Kijk.
Zo zie je, maar docenten zijn het ook niet altijd eens. En ik vind het juist goed dat iedereen zich gehoord kan voelen. En ja. Ook een kleine groep, want een kleine groep kan ook groeien. Er zijn ook voorbeelden van in de Kamer. En pas als je een podium hebt en dat logisch ook neemt, heb je ook de kans om te groeien.
Maar hoe, wil zorg niet zeggen dat, precies, hoe zorg je dan dat dat wel netjes gaat, zo'n podium?
Nou, aan de spreektijd houden. Ja. Dat zou wel heel veel kunnen schelen. Ja.
En strenge voorzitter.
Strenge voorzitter, ja, die want koud daar, daarin is.
Daar hebben we ook smakenverschillen in. Ik heb meneer Wijsglas gehoord, een oude Kamervoorzitter, die zei, ja, je merkt dat daar ook gewoon steeds meer de ruimte gepakt en gegeven wordt.
Ja, het ook iets brutaler. Hè? Dus gewoon niet naar de voorzitter kijken, gewoon doorgaan met hetgeen wat je mee bezig was. En dan blijf ik maar praten zo, en dan wordt het voor hem ook lastiger om in te grijpen, mij af te kappen. En zo gaat het maar door, en zo kan het met de voorzitter ook
nu. Afkappen, want de volgende vraag is, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ministers geen verantwoordelijkheid nemen? We zagen dus één minister die...
Wel juist.
Want we hebben een minister die niet afgetreden is, maar voor de rest inderdaad, Kaag zit er weer. Nou ja, die had weet je, heel veel poppetjes zie je weer terugkomen.
Ik zou het willen omdraaien. Ik denk eerder dat de bevolking op een manier, misschien via het onderwijs of zo, zou misschien de jonge mensen dus, zouden moeten beseffen dat een minister nu al een loodzware portefeuille is. Dat doe je niet gewoon voor de lol. Het verdient natuurlijk best goed, maar je doet het maar 4 jaar en je wordt gauw beschadigd. Ja. Zelfs bedreigd tegenwoordig.
Ja.
Dus ik denk dat er te hoge verwachtingen zijn vanuit het publiek. En,
te makkelijk moet er een kop rollen.
Precies, toch dat idee van dat emotionele verhaal van ik heb behoefte aan een schuldig. Ook al die enquêtecommissies, ik las ook pas een verhaal over in de Groene Amsterdammer, dat die de laatste jaren vooral worden opgezet naar het schijnt om gewoon achteraf te kunnen zeggen, jij hebt dat gedaan en wat heb je er eigenlijk aan? Hè? Je kunt beter vooruitkijken constructief, dan dat je voortdurend op zoek gaat naar degene die een fout gemaakt heeft. Dus ik zou het willen omdraaien, dat bij de bevolking op een of andere manier bewustzijn zou kunnen komen. Media kunnen daaraan meehelpen, de traditionele media. Dat we toch iets minder hoge eisen, verwachtingen hebben van onze overheid.
Kijk,
ja.
Hele korte aanvulling? Of gaan we
wat wel opvallend is, kijk, Lodewijk Asscher en Erik Wiebes, die hebben consequenties getrokken voor hun positie als het gaat om de toeslagenschandaal, affaire, net hoe je het wil noemen. Dat varieert natuurlijk. Maar die hebben gezegd van, ik heb daar te veel persoonlijk aandeel in, ik ga van het toneel. Ik ga niet na de verkiezingen die over een paar weken zijn, weer terugkeren, zeg maar. Die hebben er echt morele consequenties aan verbonden. Dat maakt je 1 dag een held en daarna ben je weg.
Ja.
En je kunt dat helderdom waarderen, maar je kunt je ook afvragen, wat heeft mijn partij of wat heeft het land er daarna nog aan mij?
Precies, hoe kunnen we constructief verder?
Het blijft lastig.
Korte vraag, wat is het verschil tussen een secretaris-generaal en een bureau-secretaris-generaal?
Nou, de secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van het ministerie. Ja. Dus hij is hoger dan de directeur-generaal. Dat is een beetje typisch natuurlijk. Typisch zo'n vraagje voor de meerkeuze, instinkertje. Dus de secretaris-generaal is de topambtenaar van het departement. En hij of zij heeft een bureau. Dat is gewoon de staf eromheen.
Dus eigenlijk is inderdaad secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar binnen een ministerie, bijvoorbeeld onderwijs of gezondheidszorg.
Je ziet bij de gemeente, het gemeentesecretaris. De secretaris denk je gauw aan de secretaris bij wijze van spreken misschien.
Maar dat is het niet.
Maar de secretaris is een topfunctionaris.
Oké, dan zijn we klaar met dit blokje en dan gaan we naar de Kahoot.
Jee!
Het heeft ook voordelen als je geen gast hebt. Nee. Dan kun je gewoon beter die stof proberen. Ja.
We gaan door. De Kahoot.
Hij wil meedoen.
Ik geloof dat we nu ongeveer met 170, 150 zitten, zag ik net. Dus dat gaat lukken. Ga er maar in. En dan gaan we eens even kijken. Wel wakker worden, jongens, thuis. Sta ik de hele tijd aan? Ik kan gewoon zeggen wat ik wil.
Welkom bij School TV.
Oké, jongens, we gaan sowieso boven de 100 proberen. Kijken of er nog wat mensen wakker zijn.
Ja.
Misschien een prijs voor de beste, zou dat helpen?
Ja, dat doen we al bij de nieuwsquiz elke week.
Materiële prijs.
Ja,
of geld.
Ik zie in de chat ook inmiddels weer een discussie ontstaan.
Oh ja?
Ja. Kijk, over Oh, wel politiek gericht. Eens even kijken, we geven jullie nog 75, we geven jullie nog 20 seconden. Dan gaan we beginnen. Oh ja, kan er wat gedaan worden zodat alle antwoorden kan zien? Soms bij de techniek, jongens, had ik ook gehoord dat de zijkant... Dus volgens mij gaan we daar aan werken. Oké, 84. Er gaan ook weer mensen uit. We gaan gewoon beginnen. Nog snel. Oh, heel goed. Eerste vraag. Nou, heb je opgelet in het begin? Maar hier zitten ook de staatssecretarissen bij.
Ja. Ja. We hebben toch gezegd dat tijdens...
Moeten ze nou wel of niet de vacature meetellen?
Dat is een goede vraag. Nogmaals, de vragen worden gemaakt door de studenten.
Geen verantwoordelijkheid.
Dus wij hebben geen verantwoordelijkheid.
Die schuiven we graag af.
Er kan niet over de uitslag worden gecorrespondeerd. Eens even kijken.
Ja, er zijn maar 9 die het goed hebben.
Er zijn er maar 9 die het goed hebben. Nou, dat is een goede discriminerende vraag. Doen de twee studenten ook mee in de techniek of niet? Nee, hè? Jullie kijken alleen mee.
Maar je kunt ook 28.
Oké, vraag 2. Ja. Nou.
Nah.
Er is duidelijk overlap tussen de filmpjes en de vragen. Dus kom op, jongens. Nu kan je punten scoren. Twee seconden nog. Als je deze fout hebt, dan... Heb je begin niet opgelet? Kijk, toch nog. Ja, het begint net te lachen hier bij de techniek. Dat snap ik wel. En dan moet je nagaan, jongens. Straks hebben jullie ook meer keuzevragen. Als dit soort vragen al fout gaan, dan... Kijk, afkortingen. Waar staat de afkorting BZK voor? Welk ministerie hebben we het over?
Bent zonder koor.
Zou dat kunnen? Ik zie ook een plaatje. Dit is een van de gebouwen in Den Haag van de ministeries. En inderdaad, Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties.
Koninkrijks.
Koningsrijksrelaties.
Walter White gaat goed.
Nou, vraagje 4. We gaan eens even kijken naar een foto.
Leuke vraag.
We zien hier iemand snel weglopen bij de formatie, die dus niet openbaar is. Juist. Foto met aantekeningen, functie elders, stond daarop. En uiteindelijk weer terug in het kabinet. We gaan weer naar een poppetje. Misschien goed om te weten voor jullie, in de toets die jullie gaan maken in november, zitten geen namen van ministers, ook geen...
Bijnamen.
Nee. Wel afkortingen kan, die in het boek staan, maar jullie hoeven geen namen te kennen.
En noemen deze man thuis de beddenreus.
Waarom?
Huh? Omdat hij voorheen ging hij over de verdeling van de IC-bedden.
Oh, ja. Ja.
Meneer Ernst Kuijmer, Erasmus MC en nu minister. Goed.
Matthew staat er steeds aan kop.
We gaan even luisteren.
En wij komen volgende maand, ga ik naar de Kamer met de hoofdlijnen en de contouren, hoe wij het verder willen gaan aanpakken. En dat is voor alle sectoren. We zeggen niet alleen de boeren.
Juist.
Nou, in de laatste zin had je nog een tip gekregen. Christine van der Wal.
Stikstof.
Ook te maken met... Met de grenzen van de politiek door het bezoek van de boeren bij haar thuis. Rick staat bovenaan. Vraag 7. Nou, de studenten zijn creatief geweest. Welk ministerie bestaat wel?
Leuk.
Goed lezen. Juist. Er is wel een minister van Klimaat, maar niet van Leefbaarheid. En het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt zo ook terug in de Rijksbegroting, want het is een belangrijk ministerie. Rick gaat lekker. De top 5 is ongewijzigd. Nou, heb je net naar Jeroen geluisterd? ZPO. Komt u maar.
Ik vind het leuk. Zuinig bestuursoverleg.
Bestaat waarschijnlijk ook. Heel goed. Kijken of dat verandert. Ja hoor. Rick blijft, maar de rest is allemaal veranderd. De ene laatste vraag. We gaan weer luisteren. Geluid wat harder.
Nee, is het simpele antwoord, voorzitter. Want contract heb je twee partijen, namelijk de consumenten en de energieleverancier. En die hebben zich allebei aan de wet te houden. Dus ook die energieleverancier. En ik ben niet met mevrouw Leijten eens dat de ACM nu de C in de naam vergeet. Als je kijkt naar de glasheldere uitspraken die de ACM afgelopen vrijdag al heeft gedaan over de 30-dagen termijn. En het werk dat de ACM nu aan het uitvoeren is om die bedrijven zich aan die 30-dagen wet te laten houden.
Goed, ik heb gelijk een bonusvraag voor jullie. Hij heeft het hier over Rob Jetten, over de ACM. Daar gaan we het over hebben bij de cursus Economie. Nu in de chat, wie het als eerste het goede verklaring heeft voor de afkorting ACM. Eens even kijken. Dan gaan we nu wel door naar vraag 10.
Snelle de vraag altijd lastig.
Kijk. En we gaan eens even kijken wie er gewonnen heeft. Ruben op de derde plaats. Nou, ik wil de klasse weer even weten. Anne, welke klas zitten jullie? En de winnaar, zou het zo zijn? Ja, Rick. Mick verdient ook een vermelding, want die had het eerste goed de afkorting ACM, Autoriteit Consument en Markt. Daar had Rob Jet het ook over dat hij de consument niet vergeten is. Gaan we het bij de cursus Economie over hebben. Anne, D8. Even kijken wie de rest, welke klas ze zitten. Ja, en dan hebben we nog, een kwartiertje, 10 minuten. Dan gaan we nog eventjes naar de cijfers kijken. Want we gaan, Rick zit in D6. We gaan eens even kijken naar de Rijksbegroting, het laatste onderdeel.
Een derde? Nee.
Goed. Het laatste onderwerp en ook het laatste artikel waar we het over gaan hebben is de Rijksbegroting. Dat is eigenlijk ieder jaar met Prinsjesdag natuurlijk een groot feest om te kijken naar iedereen hoe ze daar naar binnen gaan. Nu in de stad Schouwburg, vroeger in de Ridderzaal. Maar de Rijksbegroting is eigenlijk wel het belangrijkste waar we inwoner van het land mee te maken hebben. Belastingen, toeslagen. Nou, jullie thuis, jullie krijgen weer een uitwonende beurs. Dat moet ergens van betaald worden. Hoe zit dat nou allemaal? Nou, dat wordt door de verschillende ministeries gedaan. Dus we gaan dat nu bespreken. We gaan het niet echt over de cijfers hebben, want dat gaan we bij de cursus Economie doen. Dus dat is ook een beetje een mooi bruggetje naar periode B. Dan kijken we echt naar, hoe worden belastingen geïnd? Wat zijn belastingen? Welke type? Hoe doen we dat? Maar toch even kijken naar de verschillende ministeries en wat ze uitgeven en waarvoor ze staan. De chaos regeert, want er zijn crisissen. We zagen het net al in het filmpje. Maar als we even naar de Rijksbegroting gaan kijken, wat kunnen we daar in het algemeen over zeggen, Jeroen?
Nou, als we het artikel erbij pakken uit de Volkskrant van een paar dagen geleden, dan zou je kunnen zeggen dat de oude afspraken van minister Zalm, dat was ooit de belangrijke minister van Financiën, dat die een beetje geschonden worden, want die had hele strenge afspraken over inkomsten en uitgaven, dat je die van elkaar gescheiden moet houden, dat je alles moet dekken, dus zodra je met nieuwe uitgaven komt, moet je daar een goede dekking voor hebben. En dat die begroting ook eigenlijk pas per 1 januari ingaat, want het is de begroting die je nu afspreekt voor volgend jaar, zodat de Kamer 3 maanden de tijd heeft om daar ja tegen te zeggen, ja. Per departement, per hoofdstuk heet dat dan. En nu gaat het allemaal met noodmaatregelen. Dus,
die al eerder ingaan dan 1 januari.
Precies,
dus het geld wordt al uitgegeven. Precies. Terwijl Als we even kijken naar de rijksbegroting, we kunnen hem even in beeld krijgen, dan zien we eigenlijk twee blokken, inkomens en uitgaves. Links zien we de inkomens, dus hoeveel geld komt er binnen. En rechts zien we de uitgaves. Nou, en dan zien we eigenlijk dat het principe van minister Zalm, dat wat er uitgaat ook binnen moet komen, dat is helemaal...
Kleine correctie hoor. Kijk, het is, er is een begrotingsoverschot, dat heet officieel financieringsoverschot.
Ja.
Dat wordt volgend jaar 3%, dat mag nog net van Europa, dus dat valt nog wel mee. Ook de staatsschuld valt mee, het heeft met inflatie te maken, dat leggen we volgend blok wel uit.
Ja.
Dus nee, Zalm zegt niet dat de begroting sluitend moet zijn. Maar dat als je met extra uitgaven, als je een inkomsten meevaller hebt, bijvoorbeeld met de BTW of met gasverkoop, dat je dat niet mag gebruiken voor extra nieuwe uitgaven. Dat moet eigenlijk in de staatsschuld worden gestopt. Dat soort regels. Dus die worden van alle kanten worden die eigenlijk een beetje omzeild. Nou, het is een soort crisisbegroting die een beetje paniekerig overkomt. En waar ook enorm het geld wordt gesmeten, vinden veel mensen. Je hebt allerlei fondsen, je hebt het klimaatfonds, stikstoffonds, groeifonds geloof ik. Dat gaat echt om tientallen miljarden euro's. En Nederland was ooit zo'n zuinig land, hè? Calvinisme, soberheid.
Een lage staatsschuld.
Lage staatsschuld. Rutte 2 was wel een zuinig kabinet, maar die is er zo zwaar op afgerekend door de kiezers. Ik denk dat dat ook een rol speelt, dat dit kabinet, wat eigenlijk iets rechtser is dan Rutte 2, toch in feite behoorlijk smijt met geld, vinden veel mensen.
Ja.
En het gekke is dat desondanks de burgers boos blijven. Dus best wel verbazingwekkend.
Ja, want ze geven dus meer uit. Als we kijken naar het overzicht, er komt 366 miljard binnen. En daar gaat uiteindelijk 395 miljard uit. Zonder echt naar de cijfers te kijken, zien we hier wel de bij de uitgavenkant is misschien wel even interessant om te kijken van waar gaat nou het geld heen. Jullie thuis zien het ook duidelijk in het scherm. Sociale zekerheid en zorg zijn veruit de grootste spending departments. Daar gaat dus veel geld naartoe.
De helft zo'n beetje.
De helft.
Ja.
En ook onderwijs, cultuur gaat veel geld naartoe. Dus je ziet eigenlijk dat sommige ministerposten misschien ook veel zwaarder zijn dan andere ministerposten. Bijvoorbeeld cultuur, als we toch even kijken. Dan gaat relatief gezien heel weinig geld naar cultuur. Dat is binnen onderwijs weer een klein stukje, of defensie, 14 miljard. Terwijl, werk je als minister bij zorg, dan krijg je dus 105 miljard wat je uitgeeft.
Ja, het boek legt dat vrij ingewikkeld uit, hoor. Ja. Dat wil niet zeggen dat als je veel geld uitgeeft, dat dan ook allemaal via jou gaat. Dat zijn vaak toch, het loopt vaak via de gemeenten eigenlijk.
Ja.
Hè? Dus in het boek staat ook ergens, geloof ik, dat die zorguitgaven voor een heel groot deel natuurlijk via de zorgverzekeraars lopen, via de zorgpremies. Dus... Ja. Kijk, het is niet zo dat veel geld betekent dan ook dat je dan als minister dan ook veel met geld te maken hebt of zo.
Okay.
Wat dit wel zegt, in één oogopslag, is dat we deze twee spending departments, die worden in de toekomst nog groter door de vergrijzing. Zoals nu klimaat het thema is, hebben wij over 15 jaar, eerder waarschijnlijk al, is...
Ja,
vergrijzing het thema.
Ja, wij moeten waarschijnlijk langer doorwerken.
Wij moeten langer doorwerken en jullie misschien nog langer om ons weer te financieren als wij met pensioen gaan. En,
Vandaar dat de WRR, dus dat is dat wetenschappelijk adviesbureau op de lange termijn, ook nog niet zo heel lang geleden een rapport geschreven heeft, eigenlijk een adviesrapport. De overheid moet harde besluiten nemen bij de zorgkosten, die lopen echt de pan uit.
Ja.
Dus dan moeten gewoon hele moeilijke, taboeachtige besluiten worden genomen over mantelzorg, over hele dure medicijnen, over... leeftijdsgerelateerde afspraken over hoeveel mag een extra levensjaar kosten. Weet je, dat soort dingen waar liever mensen omheen lopen, daar moet gewoon een knoop worden doorgehakt. Dus vandaar ook dat verhaal van krachtige ministers die dat ook durven.
Ja. Goed, de rijksbegroting is dus wel vastgesteld op Prinsjesdag. En dat wordt opgesteld door de coalitie.
Hij is nog niet vastgesteld.
Of niet vastgesteld, sorry. Nee, dat moet nog.
Dat moet de Kamer nog doen.
Hij is gepresenteerd aan de Kamer, het koffertje. En dan gaat dus inderdaad, de oppositie gaat daar in de algemene beschouwing. En daarna per departement gaan ze het over hebben. Even kijken wat de eerste reacties waren van de oppositie.
Ongeveer het hele jaar de andere kant op gekeken tot gisteren. Als het gaat om de koopkrachtproblemen van zoveel mensen, zoveel pijn en zoveel leed.
18 miljard trekt het kabinet uit, is dat niet voldoende voor u?
Nou ja, weet je, dat is ongeveer hetzelfde bedrag wat ze aan extra inkomsten hebben opgehaald aan BTW En gasbaten.
Ja, zeker te laat als je kijkt ook om ons heen. Waar landen al maandenlang allerlei crisismaatregelen nemen. Er wordt nu gesproken over een prijsplafond voor de energie. En ja, dat had er natuurlijk ook al lang kunnen zijn.
Ik hoop dat we de problemen die nog op ons pad komen, de volgende keer dat kabinet ze eerder aanpakt. En in plaats van pas een dag voor Prinsjesdag met ons te gaan praten.
Nu lijkt het erop dat er het afgelopen weekend een prijsplafond bij is gekomen. Maar wetgeving moet ook zorgvuldig gebeuren. En dat heb ik gezien bij toeslagen en bij andere dingen. Als je probeert iets in een weekend te doen, dan kunnen er grote dingen misgaan.
Ja, ik denk wel dat je ziet dat het kaartenhuis van het korte termijn denken echt in elkaar stort. En dat juist de kwetsbare mensen daar de hoogste prijs voor betalen. Het was geen geheim of zo dat Rusland met Poetin notoire onbetrouwbaar was. Dus Nederland heeft zich willens en wetens afhankelijk gehouden van dat Russisch gas, Russisch olie. En dan heb je grote problemen als dat instort.
Dit jaar alleen al verliezen mensen bijna 7% koopkracht. Dan kun je zeggen, volgend jaar krijgt u van ons wat. Is te laat.
Kijk, waar ik mij zorgen over maak met onze partij is het MKB. Want de ondernemers krijgen hier waarschijnlijk helemaal niets van. Althans zeer miniem. Gaan wel meer lasten betalen, meer lonen betalen.
Het is een overtuiging, het is een ideologie die ze allemaal delen. Pro-EU, pro-immigratie, pro-klimaattransitieplannen. Alles is tenenkrommend voor mij, want ik ben het er allemaal niet mee eens.
Oké, de reacties. Jullie mogen beide reageren op een van deze reacties. Als jullie...
Dames gaan voor.
Nou ja, wat ik wel scherp vond van de heer Omtzigt, ja, is dat hij waarschuwt voor de uitvoerbaarheid en de risico's daarbij. Want we hebben alle drie een huis en we hebben alle drie stijgende kosten. Ja. Maar wat we krijgen, weten we nog steeds niet. En per wanneer weten we ook nog niet. Bij ons wordt nu iets beloofd, waar wij misschien... die wachting helemaal niet waargemaakt wordt. Of het wordt lastig om te controleren of wij ons wel aan de regels houden. Misschien ga ik wel frauderen.
Ja.
En hoe gaan ze dat daar achter komen? Dus dat is wel een terechte opmerking van de heer Omtzigt. Van, het is nogal kort dag geweest.
Ja.
Dat iedereen noemt.
Het moest.
Ja, dat iedereen noemt dat, maar hij noemt ook de consequenties ervan. Dat het dus lastig uitvoerbaar en ook lastig controleerbaar is. Eventueel fraudegevoelig ook.
Ja, toevallig precies wat ik ook dacht. Ik vond van alle korte verhalen, eigenlijk zijn verhalen het wel het meest overtuigend. Dat je juist moet oppassen met crisisbeleid en met snel allerlei dingen toezeggen om nu allemaal verbandjes te plakken. Want voor je het weet gaan er allerlei dingen mis. Dus juist die zorgvuldigheid en die uitvoerbaarheid, wat normaal gesproken de Eerste Kamer zou moeten bewaken. Maar we hebben vorige week gezien, 2 weken geleden gezien dat de Eerste Kamer ook te politiek bezig is. Dus ik denk dat hij terecht zegt van, ho, wacht even, je wil wel crisis oplossen, maar je moet even goed nadenken van, doe je dat op een zorgvuldige manier, is het haalbaar, is het uitvoerbaar, zadel je ambtenaren en ZBO's niet met te veel zaken op, hoe kun je onderscheid, hoe kun je ervoor zorgen, voorkomen dat mensen er massaal misbruik van maken, et cetera.
Nog even aanvullend op het verhaaltje van Wilders, een vraag, even kijken, van Martijn. Klopt het dat inflatie goed is voor de staatsschuld, omdat deze krimpt door geldontwaarding?
Als er toch gevraagd wordt, ja, inderdaad, in het artikel lees je inderdaad dat onze staatsschuld als percentage, dat is belangrijk, ja, staatsschuldquote, ja, als percentage daalt de staatsschuld. Hoe, ja, komt dat? Dat is een percentage en de noemer, dus aan de onderkant van de streep, heb je het BBP, onze totale BBP. En onze productie groeit, ja, door inflatie vanzelf. Dus als je, als je dezelfde hoeveelheid producten maakt, maar ze zijn allemaal duurder, dan stijgt het BBP. En als het BBP sneller stijgt dan de staatsschuld, dan daalt dus die quote.
Ja, dus eigenlijk in verhouding produceren wij meer geld, waardoor de, zeg maar, waar je tegen of meer goederen een hogere waarde. En daar bereken je het percentage staatsschuld over.
Ja.
En die daalt dus, maar absoluut stijgt die.
Absoluut stijgt die.
Ja. Ja. Oké, dank voor het antwoord, zegt Martijn. Volgens mij, buiten gaat de sirene, dus het is 12 uur. Ja. Zijn we nog dingen vergeten voor vandaag?
Nee, ik zit even naar de reader te kijken of daar nog iets belangrijks...
Volgens mij niet. Woensdag gaan we weer vragen behandelen.
Zeker. We hebben nog één ding. Ja. We hebben nog een spelletje dat we vorige week beloofd hebben.
Ja.
Een spelletje dat zullen we in de chat nog delen. Voor, ja, iedereen die nou denkt, oh, ik heb nog eventjes een kwartiertje tijd. Die kan lekker in de chat de link vinden naar het spelletje. Waarbij je de juiste minister op de juiste plek zet. Bij de Bordesfoto. En kijk even naar de regie, zij kunnen het erbij zetten.
Ik heb hem er al in gezet.
Oh, je hebt hem al in gezet, hartstikke mooi. Dat is voor de studenten thuis een manier om te oefenen.
Maar je hoeft de namen niet te kennen, het is eigenlijk een beetje actualiteit, wat is je kennis?
Ja.
Zo moet je het zien.
En een beetje als je de lol ervan in doet.
Ja, Oké, dus woensdag weer vragen. En volgende week gaan we het hebben over waterschap en provincies. Eigenlijk de middenlaag tussen gemeente en de Rijksoverheid.
Ja.
Oké, dank jullie wel.
Graag gedaan.